Cijfers spreken toch wel, hè? In 2014 kregen in Vlaanderen 61.820 gezinnen steun voor schuldproblemen of budgetteringsproblemen. En een rapport van de federale overheid, dat wel al dateert van 12 jaar geleden, zegt dat 5-6% van de bevolking met die problematische schulden te maken heeft. Isolde van de Velde van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Dat kan vandaag, 12 jaar later, denk ik, in de gegeven conjunctuur alleen maar meer zijn dan die 5-6%.
Ja, dat is natuurlijk gestegen, ook gezien de crisis van de voorbije jaren. Mm-hmm. Maar we merken ook dat niet alleen de cijfers stijgen, maar dat de situaties ook complexer worden en dat ook meer en meer mensen met een hoog of gemiddeld inkomen en twee verdieners in de situatie terechtkomen. Mm-hmm. En dat is toch wel een zorgwekkende evolutie.
Ja. Voorkomen is natuurlijk in alle gevallen en in dit ook beter dan genezen. Hoe kun je dit anticiperen? Hoe kun je zorgen dat het niet zo ver komt?
Wel, waar wij vooral op focussen vanuit het Vlaams Centrum Schuldenlast is het aanbieden van financiële educatie. Ja. Eigenlijk het ontwikkelen van tools die dus niet alleen ook die kennis aanreiken, maar ook die vaardigheden en die attitude bijbrengen, ja. Zoals het weerbaar zijn in deze samenleving tegen reclame en allerlei verleidingen.
Ja.
Wij proberen dat te doen door eigen initiatieven. Wij hebben een aantal websites ontwikkeld, zoals eerstehulpbijschulden.be en alles over centen.
Oké.
En we ondersteunen ook lokale initiatieven die dus genomen worden door OCMW, CAW en andere partners. Mm-hmm. Bijvoorbeeld lokale samenwerkingen met scholen en met de gezinsbond en dergelijke.
Het gaat meer over vorming en sensibilisering, maar echt acute gevallen kunnen jullie daarmee niet oplossen. Maar iemand die echt, ja, als ik het zo mag zeggen, in de shit zit, heeft hij wat aan die allesovercenten.be, die site van jullie?
Wel, ik denk in de eerste plaats is het belangrijk dat die persoon zichzelf voor een stuk informeert, vooraleer dat hij verdere stappen zet. Dus alle informatie die daarop terug te vinden is, kan zeker helpen. Er is ook een luik rond schulden in opgenomen. We willen niet focussen op de problemen, maar mensen die al in de situatie zitten, krijgen daar de eerste informatie. Namelijk, wat kan je zelf doen? Wanneer zet je de stap naar hulpverlening? En eigenlijk, hoe belangrijk het ook is om die stap snel te zetten, het is heel belangrijk dat je ook professioneel laat begeleiden. En dat je niet lang aanmoddert in een
probleemsituatie. Precies. Bart Belles, u zat even in de problemen zelf. Bart Belles, goedemorgen.
Goedemorgen.
U zit in een bemiddelings- of in een schuldbemiddelingstraject?
Nee, ik heb dat geweigerd. Ik heb het zelf opgelost.
Okay.
Maar ik heb wel de nodige shit achter de rug. Dat wel,
ja, sorry dat ik het zo zei, maar zo noem je dat, hè, als je shit hebt. Nu, over alle details we gaan niet helemaal in detail gaan, maar u heeft het letterlijk meegemaakt dat het geld op was gewoon, hè?
Het was op. Ik heb een redelijk zwarte periode achter de rug.
Ja.
En dan zit je in aanvaring met verschillende deurwaarden. Sommigen hebben redelijk begrip, anderen gaan keihard door. En die vragen tot de laatste frank.
Ja.
En als je dan de laatste euro hebt betaald, dan zit je zonder geld begin van de maand, gezin moet onderhoud worden. En dan stap je naar het OCMW en daar bot je echt op een Kafka-afdeling, niet normaal.
Vertel eens, wat is daar misgegaan? Waarom heeft men u daar niet beter kunnen helpen?
Je komt daar binnen, je legt je situatie uit. Je moet in het begin allereerst je trots opzij zetten. Ik heb een redelijk goede baan, dat speel je dan allemaal kwijt. Dus je moet daar echt naar het OCMW in een vorm van bedelen. En
ja.
Dat doet niemand graag.
Nee.
En dan wordt er een dossier opgestart. Je legt je situatie uit, je hebt je bankafschrift erbij. Je zegt, sorry, het is nu de 2 maart bijvoorbeeld.
Ja.
Mijn rekening staat op nul. Ik moet nog mijn huishuur betalen, elektriciteit. Daar sta ik al mee achter, ik sta mee alles achter. Maar ik kan voornamelijk geen eten meer kopen voor de kinderen.
Ja.
Dan wordt dat allemaal opgenomen en dan krijg je doodleuk na anderhalf uur vergaderen of met die mensen samen te zitten, die consulenten. Wel, binnen 3 weken laten wij u iets weten.
Ja.
En daar is de deur next. En dan word je buiten gezet. En dan heb je zoiets van, hallo, wat moet ik die 3 weken doen? Ja, los het maar op. Binnen 3 weken ga je zeker en vast iets horen.
Ja,
en dan word je gewoon de straat opgezet.
Ja, dat wil ik even voorleggen aan Isolde van de Velde van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Als de OCMW's op die manier mensen aan het lijntje houden of zeggen, we zullen het binnen 3 weken wel oplossen, dan zijn we ver van huis, hè?
Ja, inderdaad, dat is natuurlijk niet plezant. Ik hoor meneer ook zeggen dat het al heel wat moed vergt om die stap te zetten. Dat is ook waar.
En misschien heeft hij de stap wat te laat gezet?
Misschien wel. Als het water al zo hoog staat, dan denk ik dat je eigenlijk in een situatie zit waar je misschien vroeger had kunnen hulp vragen. Ja. Nu, het is ook normaal. Dat vraagt natuurlijk een drempel overschrijden.
Ja, meneer Belles heeft een soort fierheid gespeeld, toch ook, dat u zei van ik zal het wel alleen oplossen?
Ja, je op een gegeven moment denk je van ik haal het, maar je haalt het niet. Tegen beter weten in, omdat ik uiteindelijk wel qua loon en zo zat ik goed, maar je speelt dat kwijt en je hoopt dan op beterschap. Ja. Maar die beterschap die komt niet direct en op een gegeven moment is het inderdaad te laat.
Ja.
Maar zelfs als het niet te laat is, heb je toch nog altijd die bureaucratie waar je moet tegenop boksen. Want uiteindelijk zeggen ze van jammer, je hebt die opleiding en je hebt dat loon en hoe komt het dat je geen geld meer hebt en hoe komt het dit en je hebt een eigen huis, dus je zou dat moeten verkopen of dit of zo of zo. Dus het is niet zo simpel om direct over te kunnen stappen naar een OCMW.
Nee, maar wat we misschien wel kunnen leren is durf het zelf toe te geven, maak jezelf niet wijs dat je het alleen kunt oplossen en durf op tijd toe te geven dat je hulp moet inroepen. Dat is misschien toch wel een les die anderen uit uw verhaal kunnen trekken, meneer Belles.
Zeker en vast, maar degene die je echt de dieperik in duwen zijn eigenlijk de deurwaarders. Die van rekeningen van 15 euro die op die moment niet te kunnen betalen zijn, opslagen naar iets meer wegens aangetekend schrijven. Die dan uiteindelijk naar een deurwaarder terechtkomen, die daar dan met plezier direct 200-300 euro bij klikt.
Ja.
En dan kan je die niet betalen, dan bel je met de deurwaarder voor een afbetalingsplan en die zegt, kom al eens eerst even die 200-300 euro betalen of we komen een beslagje leggen. En twee weken later staan die er ook en dan is die 15 euro wordt 600-700 euro. Ik denk dat ik meer dan 50.000 euro deurwaarde ze maar betaald met een schuld van misschien 7.000 euro. Ja. En dat is gewoon echt absurd. Duwen nu verder en verder.
Ja, dus kunnen we zeggen, hou die deurwaarder buiten. Ik bedoel, die deurwaarder doet natuurlijk ook maar zijn werk, meneer Belles, maar Isolde van der Velde, hou die deurwaarder als het enigszins kan buiten.
Absoluut. En wanneer je eigenlijk het gevoel hebt dat je het niet meer echt onder controle hebt, wanneer je het overzicht verliest, dan is eigenlijk de tijd al om even de stap te zetten. En dat kan ook iemand uit je omgeving zijn die je aanspreekt, die je vertrouwt. Van kijk, het gaat precies financieel niet zo goed bij mij. Ja. Kunnen we dat even samen bespreken? Ja. Dat is heel belangrijk om daar met anderen eventjes je hart te luchten en de zaken te delen.
Goed, Bart Belles, dank je wel. Wij hoorden daarnet in het nieuws dat 13% meer school- of studietoelages zijn aangevraagd nu in maart dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dat is toch een onrustwekkende tendens. Petra de Roek van de Tijd, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat is een record, hè?
Dat is inderdaad een record, maar ik weet niet of het echt onrustwekkend is. Ik denk dat er vooral sneller school- en studietoelages worden aangevraagd, dat mensen minder lang wachten. De Vlaamse overheid die neemt daar zelf ook steeds meer initiatief aan. Gaat mensen die in het verleden een schooltoelage hebben gekregen en nu nog geen hebben aangevraagd, spontaan aanschrijven. Ze sturen hen een vooraf ingevuld formulier met de vraag van, moet je dit jaar geen studie- of schooltoelage?
Ja. Maar als je het anders vertaalt, die cijfers, dan moet je zeggen 1 op 4 van de schoolgaande kinderen krijgen zo'n toelage. Een vijfde van de kleuters en studenten in het hoger en ruim een kwart dan van de leerlingen in lager en secundair. Ja. Dat lijkt mij veel.
Dat is inderdaad een groot aantal, ja.
Heeft dat ermee te maken dat het makkelijker gaat om zo'n toelage aan te vragen?
Ik denk dat het vooral te maken heeft dat het beter bekend raakt, dat mensen weten. En er wordt ook stevig het advies gegeven als je twijfelt of je echt in aanmerking komt, want het inkomen speelt daar een belangrijke rol. Als je zo op die grenzen zit, vraag een toelage aan, probeer het en dan zal je zien of je effectief recht hebt of niet.
En de overheid promoot het waarschijnlijk ook meer dan het in het verleden gebeurde?
Ja, klopt. De kinderen krijgen folders mee op school. In de hogescholen en de universiteiten hangen affiches. Dus het wordt inderdaad wel bekendgemaakt.
U weet, mevrouw de Roek, wij zijn van Kafka. Hè? Wij denken dan, en de rode draad die doorheen de hele Kafka-verhalen liep, was, ja, probeer zoveel mogelijk de informatie die je hebt te laten renderen. Als je weet dat mensen aan een leefloon zitten, dan zou je eigenlijk bijna automatisch hen in aanmerking moeten laten komen voor zo'n ondersteuning. Hè?
Ja, dat is ook het pleidooi die het netwerk tegen armoede voert. Zij zeggen van voor iedereen zou het moeten automatisch kunnen toegekend worden. Nu, minister Krivits neemt daar wel stappen in die richting. En voor mensen met een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming zou vanaf schooljaar 2017-2018 alles toch vrij automatisch moeten verlopen. Zij zouden automatisch hun school- of studietoelage moeten krijgen.
Vanaf volgend schooljaar, dus 17... Nee, niet het volgende, maar dat daarop.
Ja, inderdaad.
Zou dit moeten of dat is beslist en dat zal zo gebeuren?
Normaal zou dit zo moeten gebeuren, ja.
Normaal zou dit, ja, dan hebben we toch nog een kleine stok achter de deur. Dat gaat toch over behoorlijk wat geld, hè. Dat was de voorbije 2 jaar, zaten we aan 172 miljoen euro. We gaan er dan vanuit dat die middelen er blijven zijn, hè?
Ja, dat denk ik wel. Jaar na jaar zie je dat budget wel stijgen. De voorbije 2 jaar was er een toename met 22 miljoen euro. Nu, die bedragen die gaan ook elk jaar lichtjes omhoog. Dus,
maar hoorden we van een van de mannen, denk ik, als ik me herinner daarnet, zeggen niet iedereen komt daar natuurlijk voor in aanmerking, hè?
Nee, het grootste struikelblok is het inkomen. Ja. Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar terug.
Ja.
Dat kan je terugvinden op je aanslagbiljet dat je van de fiscus terugkrijgt. En hoeveel dat je dan exact mag verdienen hangt af van je gezinssituatie. Een gezin met een paar studerende kinderen mag een hoger inkomen hebben dan iemand met pakweg 1 kind in de lagere school.
Ja. Toch krijgen we andere geruchten of reacties. Eline van Hooydonk die tweeten alsof ik het al niet moeilijk genoeg heb om mijn ouders te blijven overtuigen dat ik verder wil studeren. Doet de studietoelage moeilijk? Dat is een beetje een andere tendens dan het feit dat u vaststelt dat het allemaal makkelijker gaat, hè?
Ja, het blijft natuurlijk wel vrij ingewikkeld om te weten of je een studietoelage kan krijgen of niet.
Uh-huh.
Omdat je gezinssituatie, die wordt in punten uitgedrukt.
Ja.
En die puntenberekening is misschien niet altijd even transparant.
Dat zou je toch makkelijk in een soort berekenaar, in een calculator moeten kunnen steken, dacht
ja,
ik dan online. Bestaat dat?
Niet dat ik weet.
Daar moet dan werk van gemaakt worden, denk ik.
Ja, inderdaad.
Zoals er ook een budgetplanner is en je apps hebt om je geld beter te beheren, zou je toch op basis van een aantal parameters moeten kunnen weten. Ik kom daarvoor in aanmerking.
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat dat het grote probleem is, dat sommige mensen nog altijd niet weten dat ze in aanmerking komen. Of mensen die net op die grensbedragen zitten, die soms denken van ja, het is toch niet voor mij weggelegd, terwijl ze eigenlijk wel recht op hebben.
Ja.
En het maakt wel een groot verschil, zeker voor hogeschoolstudenten, universiteitsstudenten. Als je weet dat er vorig jaar gemiddeld 1700 euro werd betaald, is al een vrij stevig bedrag. En de maximumbedragen voor die studenten zijn wel vrij hoog.
Ja.
Zo kan een kopstudent tot een kleine 4000 euro per schooljaar krijgen.
Dus lijkt me werk voor appontwikkelaars om zoiets te maken. Hè?
Ja, inderdaad.
Petra de Roek van de Tijd, dank u wel.
Graag gedaan.
Om dat een beetje te duiden, die cijfers. Zit u zelf in een geldelijk moeilijke situatie? 078 78 56 80.